Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 2 november met vandaag. Een open brief van Gregory van der Wiel, vooruitblikken op Leeds tegen Leicester en jawel, gedoe rondom de VAR. Ja, goedemiddag en tegenover mij zit niet Neil Peetsen, want anders zou ik de opening niet doen. Dat zou een stuk vloeiender gaan bij Neil, denk ik.
Nou,
maar tegenover mij...
Moet je jezelf niet zo onderschatten. Dat is prima. Jaron.
En die spreekt mij altijd zelfvertrouwen in. En daardoor wordt het altijd een goede podcast.
Jaron. Ja, het is weer een feestje. We mogen weer.
Hoe is het?
Mentaal klappen gehad vandaag.
Oké, vertel.
Nou, we hebben de FC Buitenland podcast opgenomen.
Ja.
Alleen we hebben een nieuwe eindredacteur.
Is dat zo?
Ja, blijkbaar. Vond het net niet goed genoeg. En die had zoiets van, dit kan beter, boys. Jullie gaan het vanavond nog maar een keer proberen. Die heeft het kaartje eruit gehaald. Dus de podcast
maar
niet
vertel,
opgeslagen.
Ik vind dit een vaag verhaal.
Ja, nou ja, je maakt een podcast met een podcastopnameset. En dan moet je daarna, nadat je de podcast hebt afgerond, dan stop je de opname.
Ja.
Nou, ik was nog even snel wat aan het afmaken. Normaal gesproken sla ik het dan op.
Ja.
Alleen de stagiair die dat...
De stagiair.
Ja, hij zit misschien ook in deze ruimte, dus dat wordt misschien wat ongemakkelijker. Maar die gooien we gewoon voor de bus.
Ja,
die,
dat is niet zo handig van Bart.
Nee, ja. Wel...
Bart Obbink, ja, helaas.
Bart Obbink, nieuwe hoofdredacteur. In ieder geval heeft hij naar gesolliciteerd. Maar ja, die uitzending van FC Buitenland komt dus waarschijnlijk wat later online.
Oké. Nou, dan weten de mensen dat ook. Dan kunnen ze wel gewoon eerst deze luisteren. En dan komt die andere daarna online. Want dat, eigenlijk... is ook Bart. Die gaat hem wel vanavond dan nog editen.
Precies.
Dat is wel Bart.
En eigenlijk krijg ik gewoon een extra plugmoment voor mijn eigen podcast. Dus ik moet helemaal niet zo... Ik moet niet zo negatief zijn.
Keurig. Nou, laten we dan maar snel beginnen. Ik wilde eigenlijk beginnen met iets vervelends. Tony Bruinslot kennen we allemaal als meesterscout. Ik zie het ook overal staan, meesterscout. Vind ik wel een mooi iets. Want volgens mij, ik heb een tijdje geleden een verhaal over hem gelezen dat hij... Ja, hij is niet zeg maar een scout die achter spelers aanging. Maar hij was vooral de scout die gewoon hele analyse op de tegenstander losliet. Toen dacht ik van, nou, dat is best wel iets moois om met jou te bespreken. Want ja, als er iemand gek is om ook te kijken naar hoe doen teams het, dan ben jij het wel hier. Maar hij heeft ook wel een aardig palmares hoor. Ajax, Barça, AZ met Koeman, Valencia. Hij heeft Koeman geassisteerd. Rijkaard, Cruijff. Het is wel een carrière.
Dat is iets waar ik alleen maar jaloers op kan zijn. En ik ga ook niet lopen beweren dat ik hier nu alles weet van Tony Bruinslot. Maar als je ziet wat de mensen die met hem samen hebben gewerkt over hem zeggen.
Ja.
Dat zegt voor mij zoveel over je carrière. Want ja, al die mensen wilden met jou samenwerken. En als je zo lovend zijn en inderdaad zegt van ja, hij keek gewoon op een hele eigen manier naar voetbal. En dat hele Cruyffiaanse...
De Cruyffiaanse inslag hoor, ja?
Ja.
Eigenlijk in alle dingen die je leest. Ajax heeft een mooie post gedaan. Ik zag wat uitspraken van Overmars die ook volgens mij zei van... hij keek anders naar voetbal, refereerde vaak aan zijn jaren met Cruyff. Hij had een Cruyffiaanse inslag van denken. Ze hebben natuurlijk ook super lang samengewerkt. En wat ik heel bijzonder vond, hij heeft gewoon nog Liverpool heeft hij nog geanalyseerd voor Ten Hag, hè?
Ja.
Dat is 2 weken geleden. Hij is best al een langere tijd ziek, maar is dus wel gewoon door blijven werken en dit soort dingen blijven doen. Ja, het is wel een mooi iets.
Ik denk dat daar ook vooral het liefhebberschap uitspreekt. Zeg maar van, als je inderdaad zeg maar, op je ziektebed tot op het laatste moment, de laatste 2 weken van je leven blijkbaar nog, dan Liverpool gaat analyseren. Dat geeft aan hoe geobsedeerd je bent door het spelletje. En dat vind ik heel erg mooi.
Ja, ik denk... Het is natuurlijk heel heftig dat iemand overlijdt. 73 jaar, niet super oud natuurlijk. Nou, zoals gezegd, langere tijd ziek. Maar het is wel altijd mooi om te zien hoeveel mooie dingen mensen dan delen over zo'n persoon. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Alleen op Twitter al bijvoorbeeld. Alle clubs. Barcelona, Ajax, AZ zag ik. Dat zijn wel mooie dingen. Laten we doorgaan. Eigenlijk wil ik beginnen. Ik zie nu dat de volgorde in het draaiboek anders is. Maar Gregory van der Wiel heeft eigenlijk een soort open brief op zijn eigen site gezet.
Ja.
Die baarde natuurlijk opzien door afgelopen zomer opeens mee te gaan trainen bij RKC Waalwijk.
Ja.
Best een dingetje, want ik zie hem nog steeds wel als het... Ja, tenminste, je hebt nog altijd wel het gevoel van dat was echt een supergroot talent. Heeft bij mooie clubs gespeeld. Op het einde ging het dan steeds weer een stukje omlaag.
Ja.
Leek op zijn plek in Toronto. En dat zegt hij ook eigenlijk. Hij heeft daar een hele mooie tijd gehad. Dat leek echt. En hij is natuurlijk veel aan het ondernemen.
Ja.
Deed vanuit daar ook veel. En zat daar echt op zijn plek. En toen, dat kregen we allemaal mee. Toen was er een gesprek met de coach waaruit eigenlijk niks naar buiten is gekomen. Niet dat het iets heftigs was of dat er een enorme ruzie is geweest. Nee. Maar na dat gesprek moest hij eigenlijk weg. Best wel gek gegaan. En daarna heeft hij eigenlijk best wel veel klachten gehad. Ook vaak met sporten. En dat hij zegt ook, mijn eerste gedachte was dat er fysiek iets mis was. Samen met verschillende ziekenhuizen en artsen hebben we mijn lichaam gecontroleerd. En de conclusie was eigenlijk dat alles optimaal functioneerde. Daarna ben ik me gefocust op het mentale gedeelte, waar ik echt tot op de dag van vandaag mee bezig ben. Het is best wel een bizar iets natuurlijk. Uiteindelijk bleek dat hij angst en paniekaanvallen had. Nou, best wel heftig, als je dat hebt. En dat horen we natuurlijk helemaal niet vaak in de voetbalwereld.
Ik vind dit is zo ongelooflijk belangrijk voor al het komend talent wat er gaat komen. Omdat dit is denk ik een van de meest onderbelichte dingen in voetbal en in topsport. De mentale weerbaarheid die je moet hebben om topsporter te zijn. En de norm die van je verwacht wordt, dat je altijd maar presteert.
Ja.
Dat je altijd maar alles laat. Dat als je een keer iets over iets uitspreekt, dan ben je niet bezig met je sport. Dat geeft hij ook goed weer, zeg maar. Dat heeft een druk. En hij zegt ook van, ja, ik heb dat jarenlang onderdrukt.
Ja.
Dus de teleurstellingen, de woede, de kansen die ik niet heb gehad. Het niet goed in je vel zitten. Nou ja, relateer het maar aan je eigen leven. Op het moment dat jij even een mindere fase zit, dan krijg je op je werk ook minder gedaan.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Als je het ook met je eigen amateurvoetbal vergelijkt. Ja. Daar ben je ook heel vaak over aan het nadenken. Van oké, ja, ik wil het toch zo goed mogelijk doen. En vorm is ook zo'n ongrijpbaar iets. Het lijkt me ook wat ook heel erg op je kan drukken. Als jij, kijk, tenminste voor ons is het dan, we gaan voetballen en trainen twee keer in de week. En op zaterdag speel je een wedstrijdje. Ja, en dan daarna drink je een biertje. En dan is het, ben je het eigenlijk alweer vergeten. Maar als jij constant elke dag in aanraking bent met voetbal en je de vorm is er niet, zo'n ongrijpbaar iets, dan kan ik me best voorstellen dat het heel erg zwaar op je drukt, ook onbewust.
Precies, en zeker als je dan niet de tools hebt, zeg maar, of niet de omgeving hebt die het voor jou zo inricht dat je erover kan praten, dan neem je die worsteling mee naar huis en dan... voetballen staat er niet onbekend. En de macho-cultuur, mannencultuur, staat er niet echt onbekend dat het heel makkelijk is om te praten over je eigen onzekerheden. Ja. Nou, dat hoorde je laatst ook heel mooi in de Core Podcast. Ga die uitzending luisteren over zelfvertrouwen.
Die sluit hier perfect op aan natuurlijk. Daarin zeggen zij ook best wel kwetsbaar. Van dat ze eigenlijk best wel vaak een twijfel hebben. Of in ieder geval best wel vaak ook het idee hebben van, ja, ik kom niet tot het level waarop ik mijn kwaliteiten tot de max kan benutten. En als jij natuurlijk ambitieus bent of je wil gewoon graag en je weet dat je eigen lat hoger ligt dan waar je bij komt, dat is natuurlijk best wel een pijnlijk iets en daar hik je eigenlijk constant tegenaan.
Ja.
En dat was in die podcast heel erg en dat blijkt eigenlijk ook uit dit van Van der Wiel.
Ja, precies dat. En dat is waarom ik aangeef van, ik vind het zo belangrijk en zo knap dat hij hiervoor uitkomt. Want je breekt echt een barrière door dit te zeggen.
Ja, hoewel ik dat wel heb van, we hebben nu de afgelopen jaren best wel wat spelers gehad die dat ook hebben gedaan.
Ja.
Danny Rose heeft volgens mij uitgebreid daarover gehad. En toch vervaagt het weer. Kijk, natuurlijk is in de afgelopen decennium is er superveel ontwikkeld. Ook bij clubs, denk ik, in de sportpsychologie. Dus dat is bijna 100%. Een vast onderdeel van de staf geworden. En vertrouwenspersonen. Daarin is echt wel een ontwikkeling doorgemaakt. Alleen, er is volgens mij niet een soort standaard gecreëerd. Ik merk niet dat de wereld heel erg verandert. Die macho-cultuur, die is er nog steeds. En natuurlijk zou je dat best wel houden, zeker. En dat is zowel in mannen- als vrouwenvoetbal, denk ik. Want ook in het vrouwenvoetbal is wel meer bespreekbaar. Alleen daarin zit je ook met een hele groep met gelijkgestemden die elkaars collega's zijn, maar ook concurrenten.
Ja.
En zwakte tonen is in een groep, is dat gewoon wel iets. En zeker in de sport waarbij je, nou ja, zoals gezegd, waarbij je elkaars concurrenten bent. En daarin merk ik nog niet dat iets veranderd is. En ik hoop wel dat, zeg maar, dit mag best meer. Of er mag aan gedaan worden. En moeten we ook zeggen, het is echt fantastisch dat het gedeeld wordt. Dus,
ja, precies. En dit zijn ook voetballers van een bepaalde statuur, zeg maar. Want Gregory van der Wiel uit in verder niks dat het een onzekere jongen
helemaal
is.
Niet.
En niet ten nadele van Willem Jansen, hoor. Want het is ook geweldig hoe hij zijn verhaal heeft gedaan. Maar die qua uiterlijk komt hij heel anders over dan een Gregory van der Wiel. En heeft hij waarschijnlijk ook weer een heel ander publiek die hij bereikt,
ja,
dan Gregory van der Wiel. En ik denk juist dat het zo belangrijk is dat die boodschap op zoveel verschillende plekken en door zoveel verschillende soorten mensen wordt gedeeld. En dan gaat er uiteindelijk wat veranderen. Maar ik ben het met je eens. Kijk, puur tastbaar is er weinig veranderd tot de eerste keer dat iemand erover uit school klapte en nu.
Maar daarmee wil ik inderdaad niet zeggen, want het is gewoon heel bijzonder dat het gedeeld wordt. Ook omdat je inderdaad, waar jij mee het betoog mee begon, toekomstige talenten, laat je hiermee zien eigenlijk van, het is normaal dat je struggelt. Het is normaal dat je tegen dingen oploopt. En dat is gewoon wat. Nou, misschien als je het hebt over de lichting van der Wiel, Willem Jansen ook, die zijn allebei in de 30. Toen was dat natuurlijk nog niet zo, zeg maar. In de jaren 10 en in de zero's, zeg maar.
Ja, en ik denk dat dat, wat jij net ook aangeeft, zeg maar, er is geen topclub meer die geen amateur of die geen psycholoog in dienst heeft. Maar waar mij het ook om gaat, uiteindelijk moet je naar een ontwikkeling toe dat je voor een onderbouwselectie een psycholoog hebt en voor de onder 19 tot onder 23 een psycholoog hebt. Want dat zijn juist de momenten, dat zijn de spelers die begeleiding nodig hebben. Want die staan op het punt van profvoetballer worden, ja, nee.
Dat is heel interessant. Daarin is ook nog zoveel groei. Ik had het met een vriend van mij over, die zit ook in de jeugdzorg en die zei ook, wat dacht je van traject met uitvallers? Natuurlijk zo'n groot gedeelte dat uitvalt, maar ook van de rest van het gezin. Je hebt ook best wel vaak, we hebben nu opeens de omslag gemaakt trouwens voor de luisteraars naar jeugdvoetbal. Maar voor de rest van een gezin heeft het best wel veel impact als een jongen of een meisje in een profvoetbaltak terechtkomt. Precies. Voor de rest van het gezin is daar nog een broertje. Ja, er gaat gewoon heel veel tijd zitten in alleen al het vervoer naar de club bijvoorbeeld. Het is elke dag trainen.
Ja, precies, die afvallers. Je speelt 10, zoveel gasten spelen 10, 20 jaar of 10, 12 jaar in een jeugd van een club. Die geven alles op tussen hun jeugd.
Ja.
Dus hun vriendjes gaan naar de kroeg, ze gaan uit, gaan op feestvakanties. En dat kan niet, want jij bent op dat moment ben jij al bezig met je profcarrière.
Ja.
Relateer het eens naar jezelf toe dat jij vanaf je 10e tot en met je 25e of 23e, alleen maar ben bezig geweest om door te breken in een bepaalde sector.
Ja.
En daarvoor alles hebben moeten laten. Ja, dat legt zoveel druk op een kind.
Ja.
En ja, ik denk dat psychologie daar heel erg veel bij zou kunnen helpen.
Ja, het is in ieder geval mooi dat door zo'n brief van der Wiel en Ricardo Kiesner had het al eerder gedaan bij Andy van der Meijden.
Ja.
Die zei het ook, die voelde het heel erg in zijn fysiek. Van die kwam bij een psycholoog en die zei, nee, dat is gewoon niet waar. Ik voel overal dingen in mijn lichaam. En toen gaf die psycholoog hem dus een lijst van 50 symptomen dat je paniekaanvallen had. En hij had er 38, zei hij. Maar ik vind het inderdaad mooi dat spelers dit zo uiten. En hopelijk zoveel verschillend mogelijke spelers vanuit alle takken van de wereld. Want dan komt er inderdaad aandacht voor. En het is eigenlijk pas goed als wij er niet meer over hoeven te praten, dat er iemand zich geuit heeft. Want eigenlijk is het natuurlijk super normaal dat je praat over je gevoelens. Ook die voetballers. Dus laten we hopen dat we het hier nooit meer over hoeven te hebben in de podcast eigenlijk.
Retweet.
Want dan is het er gewoon een normaal iets.
Dat zijn mooie laatste woorden over dit onderwerp.
Dit was eigenlijk een veel te mooi onderwerp om nu naar de fucking VAR te gaan. Maar ja, ik wil het er echt even over hebben.
Ik kreeg een warm gevoel van dit onderwerp. En van de VAR kreeg ik minder warm gevoel.
Ja. Ik zit met iets.
Vertel.
Ik snap dat de VAR, dat maakt het spel eerlijker. Dat moet het spel eerlijker maken. Lukt nog niet altijd, zitten kinderziektes in, snap ik allemaal. Alleen de grote vraag is, maakt het het voetbal leuker? Voetbal is amusement. Tuurlijk is het ook keiharde business en snap ik allemaal dat er miljoenen mee gemoeid zijn en dat één buitenspelgoal een club ze failliet kan zijn bijvoorbeeld. Stel dat je degradeert op een buitenspelgoal. Ik snap het. Alleen, het is toch amusement. Wij moeten ons toch vermaken. En ik denk dat niemand zich ooit heeft vermaakt met 2 minuten naar een scheidsrechter kijken die naar een scherm zit te kijken en een VAR die naar een scherm zit te kijken met een technicus naast hem die dat beeld 4 keer terugspoelt.
Nee, ik denk dat hoe de VAR op dit moment gebruikt wordt, is verschrikkelijk voor iedereen die erbij betrokken is, zeg maar. Want het zorgt alleen voor frustratie. En ik denk dat je een heel belangrijk element toevoegt en dat is amusementswaarde.
Ja.
Want die neemt af. Kijk, toen de VAR ooit kwam, toen was ik echt blij. Want,
maar het kwam in stappen, hè? Doellijntechnologie bijvoorbeeld, 100%. Werkt perfect, kost geen extra tijd, onderbreekt het spel niet. Is gewoon duidelijk ja of nee.
Kijk, wat het ding is, we hebben nu gewoon een frustratie ingeruild voor een grotere frustratie. Ja. Vroeger was de frustratie bij het feit of iets wel of niet buiten spel was. En nu heb je het ingeruild voor, is het 1 of 2 millimeter buiten spel?
Ja.
En dat is gewoon, dat voelt niet alsof we een oplossing hebben gevonden. We hebben alleen een ander probleem gecreëerd.
Ja.
Waar we nog gefrustreerder van raken met z'n allen. Ik ben er heel erg voor dat de VAR er is, zodat we doelpunten van Wamberto in de KNVB-beker tegen Utrecht nooit meer zullen zien.
Ja, en daar zit nu mijn twijfel.
Ja.
Want daar hebben we het nu nog steeds over. Is dat niet de hele essentie van voetbal? Dat we er jaren, uren over kunnen praten.
Ja, en hier zit ik nog net in kamp VAR. Want ja, ik vind het een hele romantische gedachte. En ja, ik vind het ergens heeft het ook iets moois. De tragiek. Er zit
ja.
in pijn zit iets heel ja. veel moois. Want het andere is perfect voetbal, zeg maar. Dus als alles perfect is, maakt
dat is niet leuk.
Nee, precies. Is perfectie leuk? Nee, perfectie is niet leuk. Maar ja, stel je voor, je bent Utrecht-fan. En je wordt zo genaaid door je grootste concurrent.
Ja, stukje identiteit wat je opbouwt, harde huid.
Ja, ja oké. Okay, ja, er valt wat voor te zeggen, maar ik ben er nog steeds voor dat de VAR iets goeds is
ja.
voor dit soort oplossingen.
Ja.
Hoe we het nu gebruiken, dat millimeter geneuk, en zeker in de Premier League, gelukkig hebben wij marge, dat scheelt wel iets, maar ook niet heel veel. Met het buitenspel, ja, dat slaat nergens op. Dat nee. is voor niemand leuk, niemand snapt het. En je wordt chagrijniger als je naar zo'n wedstrijd kijkt.
Ja, en ik weet het ook. En ik wil ook dat de VAR gewoon werkt. Want het, alles wat als het eerlijker kan en het kost niks aan amusement, is wat mij betreft helemaal prima. Dat moet ook gewoon. Dat is een logische gedachte. Alleen het kost nu te veel. Het gaat nu ten koste van het amusement. Echt. En dan, tenminste, misschien is dat alleen bij mij, maar ik denk het te merken bij meer mensen.
Nee, ik merk ook.
Het is niet leuk om naar te kijken. En
ik merk de
dat
omslag
is de essentie
ook.
Van voetbal wat we willen.
Ja, ik merk toch, zeg maar, het argument wat jij maakt, zeg maar, van of wat ik maak en waarop jij reageert over de Wamberto goal. Ik denk niet dat jij 2 jaar geleden had gezegd, voordat de VAR zich zo ging escaleren, dat je dan had gezegd van, ja, maar het heeft ook wat romantisch, toch?
Nee. Dus nee, misschien is dat wel waar.
Dat gevoel is er ook steeds meer ingeslopen, omdat de VAR steeds kutter lijkt te worden.
Zeg je
in
nou dat
van
ik een
beter.
Beetje recalcitrant ben?
Nou, ik zeg niet dat je recalcitrant bent.
Oké, ja, moeten we nog PSV, moeten we scheidsrechter Kamphuis nog even onder de bus gooien? Of
ik vond dat hij uitstekend floot. Sahavi had geraakt kunnen worden.
Ja, zeker. Ja. Sahavi, die doet nog een soort hertensprong met zijn benen expres op de voet zetten van. Wie was dat? Nee, ik weet het even niet. Ewijk, van Ewijk?
Ja.
Dat zag heel gek uit. Maar goed, hij heeft hem goedgekeurd. Wiedemeijer zei achteraf van, nee, dit had hij niet mogen goedkeuren. Maar goed.
Vind ik raar.
Laten we het lekker laten. Voordat ik mezelf nog meer opvreet.
Wat een scheid, zeg.
Ik weet dus niet of je dit bij de allereerste opname van FC Buitenland, of je het hierover hebt gehad. Maar vanavond staat Leeds-Leicester op het programma. En dat vind ik dus een wedstrijd met een hoge amusementswaarde. Hopen dat die VAR het niet doet. En dan kunnen we gewoon lekker 1,5 uur genieten.
Ja, het heeft in principe alle ingrediënten om op zo'n maandagavond in een semi-lockdown
ja.
even een tv'tje aan te zetten en op zich gesport
ja, maar
te gaan
dit
kijken.
Is, dit is toch, het is jammer, maar daar komen we straks. Leicester is natuurlijk iets meer teruggetrokken gaan spelen. Maar Leeds tegen Leicester is natuurlijk een fantastisch affiche.
Het lijkt erop. Deze teams lijken elkaar te liggen. Als Leicester het spel moet maken, dan hebben ze het wat moeilijker. Maar als de tegenstanders wat ruimte weggeeft, dan zijn ze beter. En spelen ze in de snelheid het leuk uit. En als er één team is wat als een gek aan het pressen is in de Premier League, ja, dan is het Leeds United wel. Dus het heeft alle ingrediënten om een hele leuke avond te gaan worden.
En eigenlijk is het gewoon een topper, hè? Ik bedoel, de Premier League staat natuurlijk heel dicht bij elkaar. Leeds staat volgens mij nu op een 12e plek of zo.
Precies,
maar als ze winnen, komt Leeds dus op een gedeelde 3e plek met onder andere Everton op 13 punten. En als Leicester wint, komt de 2e te staan achter Liverpool met 14 punten. Het staat heel dicht bij elkaar, zoals gezegd. Maar het is dus best wel een toppertje eigenlijk. En eigenlijk vooral Leeds verrast dit seizoen.
Ja, zeg maar, Leeds werd door veel Premier League-kenners al naar het linker rijtje geschreven. Nou, wat op zich best wel opvallend is, zeg maar, voor een promovendi. Promovendus, het is geen meervoud. En dat komt een beetje door het spel wat Bielsa erin heeft gekregen in 2 jaar. Er zit zo'n idee achter dat helemaal niet zulke hele bijzondere voetballers zijn, puur op individuele basis. Maar als team werkt het heel goed. En ze hebben zich van de zomer hebben ze zich flink versterkt met een aantal hele goede spelers. Dus Rodrigo, Rapinha op het laatst, Diego Llorente, Lechier als keeper. Het staat gewoon heel erg goed. En Leicester is eigenlijk vanaf het kampioenschap eigenlijk altijd wel gewoon goed geweest.
Ja, ja. Zeker best wel knap. Ik bedoel, vorig jaar helemaal tot de winterstop. Ja. Toen was het stiekem de uitdager van Liverpool, mogen we wel zeggen. En dit jaar is het weer eigenlijk heel goed begonnen.
Ja.
Alleen is er wel één probleempje, tenminste voor Rodgers. Wilfred Ndidi, geblesseerd geraakt. En daardoor verandert het spel van Leicester wel heel erg. Want je had natuurlijk een vrij aanvallend middenveld. Tielemans is nog enigszins, die kan de controle nog houden, maar heeft wel de drang naar voren. Nou, James Maddison is helemaal een aanvallende middenvelder. En daarachter had je gewoon Ndidi die die eigenlijk dat middenveld super goed in balans houdt. Zoveel ballen veroverd.
Ja.
Maar tegelijkertijd, met zijn belangrijkheid, heb je dat spel daar wel een beetje aan opgehangen. En dat is wel, nu Ndidi geblesseerd is, hoe lang is hij? 2 weken geblesseerd? Duurt ook nog wel even, volgens mij.
Volgens mij ook, ja.
Zijn ze wel iets veranderd? Zijn wat meer teruggetrokken gaan spelen, wat meer op de counter met Vardy, wat op zich ook ligt. En dat vind ik dus ook wel knap, dat Leicester zich zo aanpast. En dat is volgens mij wel de verdienste van Rodgers.
Ik denk Rodgers, die veel mensen kennen hem nog uit zijn periode bij Liverpool natuurlijk. Ja. Toen Gerrard uitgeleed.
Toen was hij een meme.
Ja, toen was hij een meme. Ja. Wat ik eigenlijk nooit heel erg begrepen heb, want hij was de eerste coach die Liverpool echt weer bijna naar de eerste plek leidde.
Ja,
ja, toen gleed Gerrard uit. Ja, dat is fucked up voor hem. En het seizoen daarna was het spel verschrikkelijk en toen ging hij er ook uit.
Ja.
Maar hij heeft zich prima gerevancheerd. Eerst bij Celtic en nu bij Leicester. Laat hij echt zien dat het gewoon een hele goede coach is die echt ook tactisch op een best wel hoog niveau opereert.
Dus ook vaak in wedstrijden zie je nog aanpassingen. En dat vind ik wel heel erg tof. Ik denk dat dit... Liverpool is wel mijn club in de Premier League. Maar ik denk dat dit affiche misschien wel... Ja, het trekt me in ieder geval heel erg. Ik heb oprecht hier heel veel zin in.
Ja, dat is het. Zeg maar, we vallen de hele tijd in herhaling bij FC Buitenland. We hebben een paar stokpaardjes. Maar Leeds United is er absoluut één van. Dat is zo'n heerlijk team om naar te kijken.
Ja.
Die hebben dit seizoen qua amusementswaarde nog in één keer teleurgesteld.
Nee, missen wel groot spelmaker. Tenminste, de man op het middenveld, Calvin Phillips.
Oh, ja.
Dat is wel een aderlating, denk ik. Voorspellingje?
Kleine overwinning voor Leicester.
Ja, ik denk ook 0-2.
Dan zal het weer 5-2 worden.
Ja, het zal weer 8-8 of zo.
Ja, dan is het de laatste keer.
Jaron, ik denk dat wij al redelijk aan het einde van de podcast zijn gekomen. Of wil je nog wat te zeggen?
Ja, ik wilde eigenlijk al afsluiten, maar ik krijg hier net een berichtje binnen. Ajax gaat spelers missen morgen. En niet de minste, Onana, Tadic, Klaassen en Gravenberg zijn er morgen niet bij in Denemarken.
En dit corona blessures wil ik zeggen. Is dit corona of zijn dit zijn toch geen blessures na Fortuna?
Dit lijkt op corona. Ja, volgens mij doen ze daar geen uitspraken over, maar ja.
Dan maar is dit Freek Jansen op Twitter of is dit...
Ajax.nl laat het 17 spelers die wel meegaan. Scherpe, Schuurs, wow. Bastoni, Blind, Martinez, Tavico, Kleiber, Timber, Alvarez, Ekkelkamp, Neres, Anthony, Promes, Traoré, Huntelaar, Brobby en Jensen.
Tering. Zo, ja. Maar dat zijn veel... Veel coronabesmettingen dan opeens, man.
Ja, deze gaan dus wel mee. Dus dat betekent dus dat die andere spelers dus niet meegaan. Ja. Dus ja.
Onana, Klaas, Gravenberg.
Dit is letterlijk je spits, je twee centrale middenvelders en misschien nog wel de belangrijkste, je keeper.
Zo. Ja, en ik lees nu, want ik heb ook gelijk Onana en Stekelenburg lees ik.
Ja, dus scherp op de goal.
Zo. Zo, dit is wel pittig voor Ajax. Zo, morgen tegen Midtjylland natuurlijk.
Ja. Dit is niet hoe je naar deze wedstrijd toe willen gaan. Waar we het vorige week over hadden. Je hebt 6 punten nodig uit deze 2 ontmoetingen met de Denen. Dan.
Ja, dus als we even kort kijken. Je krijgt dan denk ik Mazraoui, Schuurs, Blind, Taliafico. Dan heb je middenveld, moet je gaan kiezen. Ja, ik denk tussen dat die Ekkelenkamp, Alvarez en Martinez.
Nou, ik denk dat die Martinez op CV gaat. Blind op 6. En dan. Ja, dan zal Alvarez daarnaast komen te staan. Dat lijkt mij het meest logisch.
Voorin heb je nog wel alles, de meeste smaken. Je gaat Tadić heel erg missen in Europa.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. Dus ik denk dat het middenveld gaat worden Blind, Alvarez en Ekkelenkamp. Dat is echt matig of pover op Blind na dan. Ja. En dan op gewoon de voorhoede redelijk hetzelfde met Traoré, Neres en Anthony.
Oké, promeswissel.
Ja, okay. Misschien op 10.
Dat kan iets creatiever te maken. Ja, precies. Ja, wie weet. Nou zo, dit is even een andere afsluiting van de podcast dan hoe ik het net deed. Morgen daar ongetwijfeld veel meer over. Dan gaan we weer vooruitblikken op de avond. Dit is wel even.
Dit is een afsluiting.
Even een goede break. Iedereen heeft het natuurlijk al een uur geleden gehoord.
Ja, precies. Maar wij
voor
zitten.
Ons is het een break.
Wij zitten midden in de break.
Ja, dan laten we dan alle luisteraars ook nog maar even bedanken. Ik wil jou natuurlijk bedanken, Jaron. De luisteraars bedankt. Er is genoeg om naar te luisteren. Het staat een Lo Stadio online. Die is vandaag online gekomen. SR Buitenland komt dus natuurlijk vanavond.
Yes.
Morgen is er een nieuwe PSV-podcast te beluisteren. En wij zijn er morgen uiteraard ook weer. Tot dan.